Goedemorgen. Over keuzes maken. Ik denk dat we vanmorgen bepaald worden bij een keus die qua consequentie vele malen ernstiger is dan de verkeerde koekjes die je meeneemt bij de supermarkt. Het is maar dat u weet. Daarmee is de toon wel gezet, denk ik. We lezen met elkaar in Gods woord en doen dat in Esther. Ja. We gaan vanmorgen eens gezellig bij Esther kijken. En welke keuzes zij maakt. En of we bereid zijn haar daarin te volgen. We vallen een beetje midden in het verhaal. Ik heb gekozen voor... Dat is een keuze dus, hè? Ja. Voor Esther hoofdstuk 4. En dan hebben we al te maken gehad met de wisseling van het koninginnenschap, om het maar eens zo te zeggen. En ook al allerlei initiatieven om het volk van Israël, in dit geval het tweestammenrijk Juda, om dat om te brengen, om dat totaal te vernietigen. Er is niets nieuws onder de zon, hè? Nee. En dan vallen we bij Esther 4 zo in het verhaal. Er staat boven de poging van Mordekai om de Joden te redden. We lezen de versen 1 tot en met 5 om te beginnen. Toen Mordekai vernam al wat er gebeurd was, verscheurde Mordekai zijn klederen, hulde zich in zak en as en ging door het midden van de stad terwijl hij luid en bitter jammerde. Zo kwam hij tot voor de poort des konings, want niemand mocht met rouwgewaad bekleed de poort des konings binnengaan. In elk gewest waar het bevel en de wet des konings waren aangekomen, was bij de Joden diepe rouw, vasten, geween en geklaag. Voor velen werd zak en as als bed uitgespreid. En toen nu de dienaressen en hovelingen van Esther haar dit mededeelden, schrok de koningin hevig en zij zond klederen om Mordekai daarmee te kleden en zijn rouwgewaad van hem weg te nemen. Maar hij nam ze niet aan. Toen ontbood Esther Hatak, een van de hovelingen des konings, die hij in haar dienst had gesteld, en gaf hem een opdracht aangaande Mordekai om te weten te komen wat het betekende en waartoe het diende. En dan lezen we verder bij vers 9. Daarop ging Hatak naar binnen en bracht Esther de woorden van Mordekai over. En Esther droeg Hatak op tot Mordekai te zeggen: alle dienaren des konings en de inwoners van des konings gewesten weten dat voor ieder, het zij man of vrouw, die ongeroepen tot de koning in de binnenste voorhof komt, deze ene wet bestaat dat men hen doden zal. Alleen diegene blijft in leven gespaard aan wie de koning de gouden schepter toereikt. Ik nu ben in geen 30 dagen bij de koning geroepen. Toen men Mordekai dit bericht van Esther had medegedeeld, zeide Mordekai dat men Esther antwoorden moest: beeld u niet in dat gij alleen van al de Joden ontkomen zult, omdat gij in het paleis des konings zijt. Want als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van een andere zijde redding en uitkomst opdagen. Maar gij en uw vaders huis zult omkomen. En wie weet of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt. Toen zeide Esther dat men Mordekai zou antwoorden: ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden en vast om mijnentwil. Eet nog, drink 3 dagen, zo min des nachts als des daags. En ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten. En dan zal ik tot de koning gaan, ondanks het verbod. Kom ik om, dan kom ik om. Mordekai dan ging heen en handelde overeenkomstig alles wat Esther hem geboden had. En dan lezen we verder bij hoofdstuk 5. Op de derde dag nu hulde Esther zich in een koninklijk gewaad en ging staan in de binnenste voorhof van het paleis des konings tegenover de koningszaal, terwijl de koning gezeten was op zijn koninklijke troon in de koningszaal tegenover de ingang der zaal. En toen de koningin Esther in de voorhof zag staan, won zij zijn genegenheid en de koning reikte Esther de gouden schepter toe die hij in zijn hand had. Esther kwam daarop nader en raakte de spits van de schepter aan. Daarop zeide de koning tot haar, wat hebt gij, koningin Esther, en wat is uw wens? Al was het de helft van het koninkrijk, het zal u gegeven worden. Toen zeide Esther, als het de koning behaagt, dan komen de koning heden met Haman tot het feestmaal dat ik voor hem aangericht heb. Daarop zeide de koning, haal terstond Haman, opdat wij de wens van Esther vervullen. Toen kwam de koning met Haman tot het feestmaal dat Esther had aangericht. En bij het drinken van de wijn zeide de koning tot Esther, wat is uw verzoek? Het zal u toegestaan worden. En wat is uw wens? Al was het de helft van het koninkrijk, hij zal ingewilligd worden. Toen gaf Esther ten antwoord, mijn verzoek en wens is, indien ik de genegenheid van de koning gewonnen heb en de koning behaagt mijn verzoek toe te staan en mijn wens in te willigen, dan mogen de koning met Haman komen tot het feestmaal dat ik voor hen aanrichten wil. Dan zal ik morgen doen zoals de koning zegt. Tot zover onze lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van horen in hun hart bewaren. We willen stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u ootmoedig dank dat we met elkaar zo samen mogen zijn, elkaar hier mogen ontmoeten, dat u onze geleider bent geweest op de weg hier naartoe, ons hebt voorbereid op deze dienst, op de ontmoeting met u en met elkaar, en dat we met elkaar ook u de lof, de dank en de aanbidding reeds mochten toezingen in de liederen van de voorzang. En willen dat ook in het vervolg van deze dienst doen, Heer, want u komt de lof, de dank en de aanbidding toe. U hebt naar ons omgezien. U hebt uw plan gemaakt en ons ook deelgenoot gemaakt van die plannen. En niet alleen dat, maar er ook bij betrokken. En we mogen ook deelgenoten zijn van het plan dat u gemaakt hebt, het koninkrijk dat komen gaat. En terecht, heren, mogen we ons dan afvragen, wie zijn wij dat wij tot die koninklijke roep geroepen zijn? Dat wij kinderen mogen zijn van u? En dat we ook erfgenamen mogen zijn van alles wat in de toekomst vervuld zal worden. Want Heer, we beseffen dat we bepaald niet volmaakte kinderen zijn. Dat er heel veel aan ons mankeert. En dat we wel ons best doen, maar soms er ook niet in slagen om aan onze keuzes uitvoer te geven. Omdat er van alles gebeurt in ons leven, waardoor we van de weg afraken, waardoor we op het verkeerde been gezet worden. Kortom, Heer, we willen wel, maar het is vaak zo moeilijk. En we danken u dat u dat ook weet, dat dat zo is. En dat u er ons niet op aanziet, maar wel aanwijzingen geeft en richtlijnen geeft om vaster in de weg te zijn. En van belang daarbij is ook onze omgang met u, ons contact met u, elke dag opnieuw. Hoeveel tijd ruimen we in voor u, voor uw woord en voor uw gebed? Want dat alleen geeft mogelijkheid om te zien hoe groot u bent. En hoe machtig en heerlijk het koninkrijk dat komt. En daarbij valt alles wat ons vandaag getoond wordt in dit leven bij in het niet. Alleen, we moeten het wel gaan ontdekken hier. En we moeten het ook gaan geloven. En niet langer geïmponeerd zijn door wat onze maatschappij allemaal zo zichtbaar maakt. Maar dat we beseffen dat aan dat alles een einde komt. Omdat u er een einde aan maakt. En de belangrijke vraag dan is, waar zijn wij dan? Heere, spreek tot ons hart. Open ons oor en ons hart voor u. Maak het rustig en stil om ons heen, maar vooral ook in ons binnenste. Dat al die stemmen en al die geluiden en al die zorgen die we mogelijk meegenomen hebben van thuis, even op de achtergrond geraken om volledig naar u te kunnen luisteren. En ook wanneer dat nodig mocht zijn, en dat kan zomaar zijn, we ook vandaag vanmorgen, niet alleen als gemeente van de Heer Jezus Christus hier, maar ook als gelovigen individueel, tot de juiste keuze geraken. Heer, we bidden dit ook voor uw kerk wereldwijd. Velen zijn vandaag op drift geraakt en zijn het zicht op u al heel erg lang kwijt en hullen zich wel mogelijk in allerlei vorm van religiositeit en menen daarmee ook nog eens een wit voetje bij u te kunnen halen. Maar zo zal het niet zijn. En daarom, Heer, is ons gebed dat uw woord recht gesneden zal worden. Dat we ons niet laten verleiden tot allerlei interessante verhalen en gedachten en ideeën die in ons verstand zijn opgekomen. Maar dat we geleid door uw geest komen tot die waarheid waarin hij ons leiden wil. En dan wereldwijd. Want uw dag komt. En we bidden ook hier voor uw volk Israël. We danken u voor de woorden van de profetie. Dat u uw beloften gestand doet. Ook waar het dit volk betreft. En de dag zal komen. Dat we samen in het nieuwe Jeruzalem. In het koninkrijk dat komt. U tot in eeuwigheid zullen lofzingen. Heere, verheerlijk zomaar uw naam bij ons, in allerlei kerk en kring, wereldwijd, om Christus wil. Amen. We zingen met elkaar van Johan de Heer 724 en dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Dus we gaan even collecteren. En dan na de inleidende voorspelen zingen we dan Johan de Heer 724. We lezen nog een tekstwoord met elkaar en doen dat in Psalm 92. Psalm 92. Een prachtige psalm. En we lezen daar een uitspraak van de psalmist in vers 6. Hoe groot zijn uw werken, o Heere? Zeer diep zijn uw gedachten. Tot zover. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten met als onderwerp de onzichtbare regie van God. De onzichtbare regie van God. Toch even kort stilstaan bij in het voorgaande van Esther. De hoofdpersonen in deze geschiedenis zijn Esther. Zij is Jodin. Maar niet iedereen weet dat. Haar Joodse naam is Hadassa. We hebben gisteren gezien, toen ik met mijn vrouw onderweg was ergens naartoe, dat er een Hadassa geboren was. Esther, Hadassa dus, nicht en aangenomen dochter van Mordechai. Ahasveros, de koning van Perzië. En Haman, de adviseur van de koning. En er is sprake van een conflict. In het conflict tussen Haman en Mordechai, zou je mogen zeggen, herleeft een oude strijd. Want weet u, Haman is een Agagiet. Dan denkt u misschien, nou ja, dat zal dan wel. Maar het zal u wat duidelijker worden. Deze man is dus via Amalek een nakomeling van Esau. En dan zegt hij, oh ja. De oude strijd. Broederstrijd. Ja, het boek Esther is van een bijzonder karakter. Dat vinden we bij de Bijbelschool ook, dus dat zeggen we dan ook meestal tegen de studenten. Een bijzonder boek. Voor de Bijbelcritici is dit boek ook al jaren een punt van discussie. Het hoort niet in de Bijbel thuis. En weet u waarom niet? Weet u waarom men vindt dat het niet in de Bijbel thuis hoort? Omdat de naam van God niet genoemd wordt. Ja, heel goed. Sommigen van u zijn geslaagd. Ja. Ja, dat zou best kunnen, ja. Ja. Dat als het in die Bijbelquiz komt, dan weet u in ieder geval wat het antwoord moet zijn. Ja. Ja, de naam van God wordt niet genoemd. En als je je dan afvraagt van waarom is dat dan? We kennen in de geloofsgeschiedenis, de intertestamentaire periode, 400 jaar tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, waarin God niet meer sprak. Wel nu, in Deuteronomie 31 vers 18 vinden we de reden voor het feit dat God in deze niet genoemd wordt. Want daar staat, vanwege hun zonden heeft God zijn aangezicht voor Israël verborgen. En opvallend is, de Heer Jezus heeft nooit Esther aangehaald. En ook in het Nieuwe Testament vindt u geen enkele aanhaling uit Esther. Wat laat Esther ons zien? Om te beginnen, het antisemitisme. Ja, de haat tegen Israël. is maar dat u het weet, het is niet door Hitler en de nazi's uitgevonden. Alle eeuwen door is er haat geweest tegen Israël. Maar het belangrijkste wat Esther ons toont is dat hoewel God zijn gezicht verborgen houdt, toch op onnaspeurbare wijze aan dat verstrooide volk van hem werkt en over hen waakt. Ja, de tijd waarin deze geschiedenis speelt, het Babylonische Rijk met koning Nebukadnezar, u weet wel, dat gouden hoofd, hè, bij het beeld van Daniel, Nebukadnezar. Dit Babylonische Rijk is inmiddels verslagen door het Medo-Persische Rijk, borst en de armen van zilver. En een deel van Juda, tweestammenrijk, is in de tijd van Kores onder Esra en Nehemia teruggekeerd naar Jeruzalem, om daar naar de wil van God zowel Jeruzalem als ook de tempel te herbouwen. En nu komt het probleem. Ja. Want het merendeel van het volk voelde daar helemaal niks voor. Die voelden meer voor het gemakkelijke en het aangename leven in Babel dan het ongemak en de ontberingen die men zou ondervinden in Jeruzalem en in het thuisland. Je zou kunnen zeggen, het volk woonde in een soort van paradijs. Een onvoorstelbare, rijke omgeving, de gouden halve maan, wordt het genoemd. Het is maar dat u weet. En toch is deze ongehoorzaamheid geen aanleiding voor God om te zeggen, dan zoeken jullie het verder maar uit, ik laat jullie aan je lot over. Nee. Men koos voor Babel. Het merendeel koos voor Babel. Over kiezen gesproken dus, hè? En wat moeten we nou onder Babel verstaan? Stad? Ook, uiteraard. Maar veel belangrijker is dat we mogen begrijpen vanuit Gods woord dat met Babel bedoeld wordt het karakter, het systeem. Babel is het koninkrijk van Satan. En Babel hoort ook tot de tijd van de heidenen. U weet wel, als de volheid der tijden en daar is, dan komt het koninkrijk. Vanaf Nebukadnezar, de tijd van de heidenen. Daar hoort Babel bij. En Babel vormt de wereldregering. Het is maar dat u weet waar u woont vandaag. Babel vormt de wereldregering tot de terugkeer van Jezus Christus. En Babel staat voor macht, welvaart, roem, rijkdom. Toen, nu en ook in de toekomst. Tot dat moment van de afrekening. U weet toch wel wanneer Babel begonnen is? Of niet? Precies. En u weet ook, en dan begint het een beetje op een quiz te lijken, maar goed, het is niet anders. Ja? En u weet ook wanneer het afgelopen is met Babel, toch of niet? U heeft Openbaringen 17 en 18 toch wel gelezen, of niet? En zo niet, dan zou dat een belangrijke keus kunnen zijn vandaag om dat eens te doen. En vanaf toen, de torenbouw van Babel, tot dan, in Openbaring, hebben we te maken met dit wereldrijk. En met deze overheersing. Het is maar dat u weet. En Israël in haar tijd kiest ervoor om in dat rijk te blijven. Haman, de adviseur van de koning, van koning Ahasveros, hij is erin geslaagd, in zijn samenswering, zo noemen we dat. En als gevolg daarvan heeft de koning vervolgens besloten om alle Joden uit te roeien. En Mordechai, vanzelfsprekend, is daarvan erg geschrokken. Ook omdat hij mede de oorzaak is van dit besluit. Oh ja, ja. Want hij heeft geweigerd om voor Haman te buigen. Weet u wel? Lees de Bijbel maar eens als u over een poosje weigert om voor iemand te buigen. Wat er dan gebeurt. Hij heeft geweigerd om voor Haman te buigen. En we hebben gelezen, hij scheurt zijn klederen en vertoont zich aan de poort van het paleis. Hij mag niet naar binnen, want de koning mag niet geconfronteerd worden met verdriet. En Mordechai probeert op deze manier de aandacht van Esther te trekken. Waarom? Omdat zij de enige is die de koning op andere gedachten kan brengen. En zo het volk redden. En Esther die heeft gehoord van het gedrag van Mordechai, die stuurt hem kleding, zodat hij alsnog het paleis binnen kan komen, maar Mordechai weigert dat. En dan ontstaat er een gesprek tussen die twee. En waarin Hatak, een dienaar van de koning, als tussenpersoon fungeert. Een soort van postbode. En Mordechai draagt Esther op om de koning op andere gedachten te brengen. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want ongevraagd en ongewenst bij de koning binnenkomen, dat kan je dood betekenen. En ja, ze was al een hele tijd niet bij de koning geroepen. En ze wist dus ook niet of ze nog wel bij hem in de gunst stond. Ja, en dan moet ze ook nog eens Haman, de vertrouwenspersoon van de koning, aan gaan klagen. Esther maakt grote bezwaren tegen dit verzoek, maar Mordechai blijft bij zijn verzoek. En hoewel er van gehoorzaamheid aan God bij hem en ook bij het volk geen sprake is, weet hij ergens nog dat zijn volk deel uitmaakt van een God die zijn bescherming heeft toegezegd. En hij weet, niets of niemand zal in staat zijn om mijn volk te vernietigen. Dat heeft de geschiedenis ook geleerd. En misschien zijn we daar wel eens wat ongerust over, maar ook in onze tijd krijgt men dit niet voor elkaar. We lezen in Leviticus 26 vers 44, maar ook zelfs wanneer zij in het land hunner vijanden zijn, versmaad ik hen niet en heb ik geen afkeer van hen, zodat ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken. Want ik ben de Heere, hun God. En Esther die moet goed begrijpen, dat als zij zich wil verstoppen achter haar luxe leventje, dat God dan wel andere middelen heeft om zijn volk te redden. En Mordechai benadrukt dat als ook het besluit van de koning wordt uitgevoerd, ook zij niet veilig is. Want ze is en ze blijft een Jodin. Dus. Maar vooral wijst hij erop dat zij nou juist mogelijk koningin geworden is om in deze voor een gunstige wending te zorgen. Mordechai veronderstelt hier dus het voorzienig handelen van God. En Esther geeft toe. Maar roept eerst tot een vasten op. En vraagt dat ook het volk, kan het volk om dat te doen. En na 3 dagen vasten van alle Joden, waagt Esther de stap. Het kan haar het leven kosten. Maar ze reageert, dat moet dan maar. Dat moet dan maar. Het onderwerp is te belangrijk. Er moet een keus gemaakt worden. Zij moet een keus maken. Dezelfde keus als die wij moeten maken. De keus tussen 2 koninkrijken. 2 koninkrijken die lijnrecht tegenover elkaar staan. Het koninkrijk van Babel, oftewel het rijk van de duisternis, of Jeruzalem, of om het naar ons toe duidelijk te maken, het koninkrijk van God, het koninkrijk van het licht. Weet u, die keus zal altijd gemaakt moeten worden door de gelovigen. En ik hoop niet dat u denkt dat u dat eenmalig hoeft te doen. Want dan komt u tot hele merkwaardige conclusies. En tot hele merkwaardige consequenties. We zullen voortdurend moeten kiezen. Tussen het rijk van de duisternis of het rijk van het licht. En op het moment dat ik dat zeg, dan realiseer ik me dat dat bepaald geen eenvoudige keuze is. Integendeel. Het is een hele moeilijke keus. Zeker wanneer je let op de consequenties van die keus. Velen in deze wereld waarvan we weten, waarvan we horen en waarvan we lezen, ondervinden de consequenties van deze keus. Ze stelt zich zo op dat de koning haar kan zien en dan lezen we van de genegenheid van de koning in het toesteken van de scepter. En Ahasverus die voelt wel aan dat zij iets belangrijks op het hart heeft. Vandaar zijn reactie, zeg maar wat je wil. En ik zal het doen. Zeg maar wat je wil. Zegt Satan in de woestijn tegen de Heer, zeg maar wat je wil. Dan bied ik je alle koninkrijken aan. Zeg maar wat je wil. En dacht je dat dat geluid van toen daarna verstomd is? En dat dat geluid niet in allerlei vormen ook naar ons toe komt? Zeg maar, zeg het maar. Esther gaat dus niet op het verzoek in. Het is heel slim. En ik weet niet wie ooit bedacht heeft dat je als gelovige niet slim mag zijn. Maar ik zou zeggen, wees slim. Ja. Ze wil niks zeggen waar iedereen bij is. Want de aanwezigen zouden Haman dan kunnen inlichten. En die zou dan de kans krijgen om de tegenaanval in te zetten. Nee, ze wil een mogelijkheid om alleen met de koning en met Haman te zijn. Zodat hij geen kans krijgt om Ahasverus alsnog om te praten. En daarom nodigt zij de koning samen met Haman uit voor een feestelijk samenzijn bij haar. Nou, de koning wil dat graag. Haman wil dat ook graag. Hij voelt zich zo trots als een pauw dat hij samen, nota bene met de koning als de enige, samen met de koning voor deze gelegenheid is uitgenodigd. Als u wil weten hoe het verder gaat, moet u het gewoon gaan lezen. Want ik vertel u dat vanmorgen niet. Nee, althans niet volledig. Misschien, je weet maar nooit. Gods geest leidt de dingen. Als ik een volgende keer in Den Helder mag komen, preek ik over het vervolg. Misschien. Ik wil wat algemene opmerkingen maken. En het algemene wil dan dit zeggen, we moeten het verhaal niet mooier maken dan het is. Want Esther schetst ons een beeld van Gods volk zoals dat was. En zoals dat met uitzondering van enkele tussenpersonen, tussentijdse oplevingen, nog steeds het geval is. Een volk in de verstrooiing, een volk in ongeloof, een volk in ongehoorzaamheid. Maar het wordt wel anders. Het wordt wel anders. En Esther heeft met het merendeel van het volk gekozen voor het luxe leventje in Babel boven de onzekerheid van Jeruzalem. En heeft aanvankelijk ook geen trek om kleur te bekennen bij de koning. Positief is dat ze zich laat overtuigen. En niet in de laatste plaats dat ze kiest voor vasten en bidden samen met het hele volk. Een teken van eerste herstel, zou je kunnen zeggen, in de omgang met God. En ook uit Mordechai's leven blijkt niets van een diepe verbinding met God. Zelfs in het gesprek met Esther komt de naam van God niet over zijn lippen. Maar het positieve is dat Mordechai er ergens nog weet van heeft dat God nooit zal toestaan dat zijn volk vernietigd wordt. En hij spreekt ook in bedekte termen over de voorzienigheid van God. Maar bovenal wordt er een zeer helder licht geworpen op de liefde, de genade, de barmhartigheid en het geduld van God. En dat is ook het belangrijkste thema van dit boek. God zal zowel de Esthers als de Mordechais beschaamd doen staan. Nu en in de toekomst. Want Gods machtige daden zullen openbaar worden voor de ogen van al zijn vijanden. En dit volk, Israël, zal verdriet hebben om hun ongeloof. Verdriet over het feit dat ze het voorzienig handelen van God in Jezus Christus hebben genegeerd. En hem, zoals lezen we in Zacharia 12 vers 10, hebben hem doorstoken. Ik wil nog wat bijzondere opmerkingen maken. Sommigen zien Esther als een type van Jezus Christus. Nou, van mij mogen ze. Als ze me niet vragen om dat ik er ook aan meedoe, dat doe ik dus niet. Ik zie wel in haar actie om het volk te redden de persoon van Jezus Christus achter haar opdoemen. En als we het over de Heer Jezus hebben, dan hebben we het over iemand die niet werd gedwongen. Maar die ging in geloof en vertrouwen en in volkomen afhankelijkheid van God zijn Vader. De opdracht, ondanks de consequenties, de opdracht van God uitvoeren. Ik zie in Mordechai wel een type van het gelovig overblijfsel uit Israël. Ja, het overblijfsel van de eindtijd. In zijn uitspraken dat God zijn volk niet zal laten vernietigen en de verwijzing naar de goddelijke voorzienigheid. Maar het meeste zie ik dat nog in zijn weigering. In zijn weigering om voor Haman te buigen. Haman is het type van de antichrist. Die er alles aan doet, toen en nu, om het volk van God met wortel en tak uit te roeien. En zo zal ik het gelovig overblijfsel in de grote verdrukking niet buigen voor het beest. En ook het merkteken niet aanvaarden. Maar voor alles zien we God. Onzichtbaar. Sturend. Dirigerend. Dat is het grote thema van dit boek. Gods voorzienig handelen in de bewaring van zijn verstrooide volk voor de totale vernietiging. En wat hij hier doet, dat blijft hij doen voor dit volk. En als hoogste bewijs van Gods voorzienig handelen wijzen we nogmaals op de zending van Jezus Christus. Nergens anders dan juist in die gave van de Heer Jezus Christus zien we het voornemen dat God bewaring en verlossing voor zijn volk wil. Wie zich aan Israël vergrijpt, vergrijpt zich aan God. En gaat onherroepelijk ten onder. De loop van de geschiedenis heeft dat steeds opnieuw bewezen. Ik moest ook denken aan de tekst uit Jesaja 54 vers 17. Daar staat: elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten. En elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van mijnentwege, luidt het woord des Heren. Wat moeten wij nu met Esther? Wel heel veel. Deze geschiedenis heeft ook ons voor ons heel veel te zeggen. Het belangrijkste is dat we weten dat God het heil in de Heer Jezus Christus ook voor ons, voor u en mij heeft bestemd. Dat zijn lijden en sterven er ook voor ons was. En de beloften van de toekomst er ook voor ons is. En dat er nog altijd, in diverse momenten van je leven, sprake is van Gods voorzienig handelen. Dat ben ik onvoorstelbaar dichter bij hem gekomen. In de ervaringen van de afgelopen jaren. Gods voorzienigheid. God dacht, laat ik het maar eens in goed Nederlands zeggen. Die vent met zijn grote bek, die zal ik nu eens even stilzetten. En ik ben stilgezet. Gods voorzienigheid. Een voorzienigheid die heel vaak voor ons geheim blijft, verborgen blijft. Zodat alleen het geloofsoog in staat is om die inbreng van God, zeg maar, zichtbaar te maken. In de geschiedenis van Israël, maar ook in ons leven. Geloof dat ontbrak en ontbreekt bij Israël, nog steeds. En ik spreek de mensen uit dat ons leven, u en mijn leven, gemeentelijk, persoonlijk, ook in het teken mag staan van dat geloof. Dat God zijn plan voltooit. En u en ik, we zijn geroepen om te leven naar de normen en de waarden van Gods koninkrijk. We moeten een zoutend zout en een lichtend licht zijn. En ik hoop en ik bid. En ik denk dat dat heel hard nodig is. Dat we ons niet mee laten zuigen in de verleidingen van deze wereld. Dat we ons niet mee laten zuigen in de verleiding van Babel. Babel is het product van Satan. En daar ligt ook het gevaar. Hij legt de nadruk op materiële welvaart, vooruitgang, roem en rijkdom. En weet u, deze materiële welvaart is een onderdeel van de samensvering van Satan ten opzichte van de gelovigen van Israël. En de gemeente. En in Esthers tijd werd men al meegezogen in die welvaartscultuur. En deze Babelcultuur heeft door de geschiedenis heen onweerstaanbare verzoeking tot afval getoond voor Gods volk. Voor Israël. Helaas, moet ik zeggen. En ik maak daar zelf ook deel van uit. Ook voor de kerk. Iemand op de Bijbelschool vroeg aan mij van, hoe komt het toch dat die mensen daar waar we van lezen, van de ondergrondse kerk enzovoort enzovoort, dat die zo lijden. Dat die zo lijden. Toen heb ik geantwoord, omdat ze open zijn over hun relatie met de Heer Jezus Christus. En zich niet monddood laten maken. Grote delen van onze kerkelijkheid wereldwijd heeft zich monddood laten maken. Ja. Babel doet er alles aan. En slaagt daar ook regelmatig in om de gelovigen compromissen te laten sluiten met de aanbiedingen van Babel. Ja? Dan hangen we er een mooi geestelijk tintje omheen en dan slepen we het naar binnen alsof het van God zelf is. Maar het gevolg daarvan is dit. Dat het getuigenis van het geloof wordt ontkracht. En de kerk tot een ongeloofwaardige vormendienst wordt. Het is en het wordt de hoogste tijd, want ook onze tijd kenmerkt zich door het geïmponeerd zijn door Babel. En meegezogen worden in het gevoel van we hebben God niet nodig om een paradijs te krijgen, want dat maken we zelf wel. Die toren van Babel wordt nog steeds gebouwd hoor. En helaas doen we er als kerken ook nog flink aan mee. Het wordt de hoogste tijd dat we als gelovigen weer openlijk kleur zullen bekennen voor God en de Heer Jezus Christus. En dat we pleiten op zijn beloften van hulp en van bescherming. Maar daarvoor is nodig dat we een goed zicht hebben op de heerlijkheid en de kracht van het koninkrijk van God voor nu vandaag en straks in de toekomst. Maar van dat zicht kan er alleen maar sprake zijn als wij voor een voortdurend intieme omgang en wandel met God hebben. Esther leert ons dat God zich wil houden aan zijn beloften. Maar dat dat ook betekent dat wij voortdurend de juiste keuzes moeten maken. Ongeacht de consequentie van die keuze. En ik hoop en ik bid mijn broeder en zuster, dat wij in Jezus Christus de kracht en de moed zullen vinden om in alle openheid de weg van het geloof te bewandelen. Misschien moeten we vandaag wel die keus maken. Dat weet u zelf het best. Het is gelukkig nog niet te laat voor die keus. Dus ik zou zeggen van, op dan maar. Amen. Zullen we met elkaar zingen van opwekking 124? Ik bouw op u, dat is nog het beste wat je kan doen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan, want die is er. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam. Maar bouw dan ook wel elk moment. Elk moment. Samen danken. Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor dit uur van samen zijn, voor de ontmoeting met elkaar, maar in het bijzonder, Heer, voor de ontmoeting met u. Heer, we danken u dat u vanuit uw woord en door uw geest tot ons hebt willen spreken. Uw woord aan ons hebt willen voorleggen. Ons hebt geconfronteerd met keuzes die gemaakt moesten worden, ondanks de consequenties. En Heer, u hebt ons laten zien dat die keuzes ook vandaag nog altijd actueel zijn. Omdat de strijd tussen het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van het licht nog altijd gaande is. En Heer, we hebben te beseffen dat we er niet aan ontkomen om elke dag opnieuw de juiste keus te maken. Want Satan blijft aan ons trekken. En Israël en de kerk blijven onderwerpen van zijn aandacht. Hij wil de vernietiging. Maar in u mogen we hoop hebben. Maar dan zullen we wel op de juiste plek moeten gaan staan. En die keus moeten maken voor het koninkrijk van het licht. Tot zegen voor onszelf, maar ook voor de wereld om ons heen. Die heel diep en diep meegezogen is in die Babelcultuur. En menen God niet nodig te hebben. Maar Heer, u weet wel beter. En wij zouden ook beter moeten weten. En Heer, we moeten tot onze beschaming zeggen dat velen ons in ons getuigenis, in ons uitspreken van ongeloofwaardig vinden, omdat de praktijk van het leven en de praktijk van alle dag er niet mee in overeenstemming is. We zullen duidelijk moeten zijn in onze keus, ook als dat betekent dat we dan het risico lopen van gestraft te worden, van gemarteld te worden en wat nog meer. Maar Heer, uw woord zegt het ook. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam kunnen doden. Maar wees bang voor hem die zowel het lichaam als de ziel kan doden. En daarom, Heer, strekken we onze handen naar u uit en open ons hart voor u om de keus te maken die u van ons vraagt, nu, ook op dit moment. Amen. We zingen tot slot 216, opwekking 216. En ik stel voor dat we dat staande doen. Daar begint het lied ook mee, dan waar. En we zijn ook wat gewend om bewegingen te maken bij teksten die we tegenkomen. Dus als we zingen staande op de belofte, dan moeten we er ook maar bij gaan staan. Vindt u niet?
Oh,
Ga dan onder zijn zegen. De genade van Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, is met u allen, totdat Jezus komt. Amen.